Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier.
Ja, en wat hebben we er weer zin in? Hier Ivo van Asperen, Ambulance de podcast. Voordat we beginnen met deze aflevering wil ik jullie eerst even hartelijk bedanken voor de leuke reactie op de vorige aflevering over de prehospitale zorg aan drenkelingen. Dank voor het delen, voor het reposten. Dat is eigenlijk altijd hartstikke leuk om te zorgen dat de content van de twee artsen van de vorige keer zoveel mogelijk hulpverleners bereiken. Dus mensen van de brandweer, ambulance. En heb jij nog iemand waarvan je zegt, hey, dat is eigenlijk wel slim om die te delen. Nou, deel hem dan. Maar dat hebben jullie veel gedaan en hartelijk dank daarvoor. En leuk dat jullie nu luisteren. Zelf zit ik op dit moment dat deze podcast uitkomt in Thailand. Krabi Beach, heerlijk in de zon als het goed is. Dus ik heb hem vanaf hier gelanceerd. Maar ik zit nu 3 weken eerder met mijn gast van vandaag voor me. En dat is Dennis Thuis.
Hey Ivo.
Goeiedag.
Hey, dat is een tijdje geleden, hè?
Zeker een tijdje geleden, want wij hebben samen de IC-opleiding gedaan.
Ja, klopt. In 2005 hebben wij op de Amstel Academie gezeten. En waren we echt zeer succesvolle studenten daar.
Zeker waren we succesvol. We stonden aan onze begin van de carrière binnen de acute hulpverlening.
Ja, dat was heel tof. Ja, lachen. Maar jij zat toen in het OVG en ik in het AMC in Amsterdam.
Ja. Wow. En vertel eens, wat ben jij na de IC gaan doen? Want je zet, dat is een mooie intro voor je.
Ja, na de IC.
Ja.
Ja, ik heb in 2005 die opleiding gedaan en ik ging ook weer vrij snel weg. Eigenlijk te snel, achteraf gezien. Maar goed, dat is al het verleden. Ik ben in 2009 gaan werken voor firma Medtronic. Dat is een Amerikaanse pacemaker ICD bedrijf. Ze doen nog veel meer, maar ik werkte voor die divisie. En dan was ik productspecialist / consultant voor eigenlijk alle pacemakers en ICD's die zij een portfolio hadden. Dus ondersteunen op de OK en algoritmes uitleggen.
Vertegenwoordig heel veel kilometers maken.
Inderdaad 40.000 kilometer per jaar rijden minstens. En dat zeker. Dus ik voelde me soms ook wel een beetje taxichauffeur. Maar goed, super toffe tijd gehad. 4 jaar gedaan. En na die 4 jaar ben ik in 2013 toch weer teruggegaan in de zorg. Toch wel een beetje mijn maatschappelijke hartje. Wat toch wel weer sneller ging kloppen als ik naar ambulances keek. Dus ben ik ambulanceverpleegkundige geworden bij toen nog alleen RFV Flevoland. Okay. Later is dat opgegaan in 2 RFV's, Flevoland en Hoornvechtstreek.
Ja, dat een tijdje gedaan. Ook voor uitzendbureau zat je soms in Amsterdam, waar ik je wel eens tegenkwam. Zeker. Heel gezellig.
Zeker.
Maar je bent een snelle jongen, want je was vertegenwoordiger. Ja. Dat ben je gebleven. Vertel eens wat, je bleef niet stilzitten. Na de ambulance dacht je van...
Klopt.
Ik wil een pak lopen.
Klopt. Ik heb inderdaad ingeschreven bij een van de uitzendbureaus om af en toe in 020 te werken. Want het was gewoon, dit is en blijft gewoon een toffe stad om te werken. We zitten nu ook in Amsterdam, het is gewoon een mooie stad, punt. Maar ik ging toen ook wel een beetje kijken van wat ga ik verder doen? Ga ik op de ambulance blijven of ga ik misschien de onderwijskant op of meer de organisatiekant op? Ik heb voor het laatste gekozen. En ik had nog geen bachelor gehaald. Dus ik moest eigenlijk dat allemaal gaan halen. Dus ik ben bachelor business gaan studeren hier ook in Amsterdam. En daarna ging ik langzamerhand een beetje het primaire proces uit. Ging ik wat projecten doen binnen de staf. Vooral ketenprojecten. En toen werd die project allemaal een beetje bestuurlijk en een beetje politiek. Niet partijpolitiek, maar gewoon politiek. En toen ben ik gaan oriënteren op een studie in de bestuurskunde. En toen kwam ik uit bij de Universiteit Utrecht. Heb ik bestuurs- en organisatiewetenschappen gestudeerd. Bestuur en beleid. En daar heb ik een scriptie geschreven. En daar gaan we het volgens mij ook vandaag over hebben.
Ja.
Helemaal tof. Ik ben vorige maand afgestudeerd. Na 6 jaar studie. Ik ben nu ook wel klaar mee. Maar het was echt een mooie tijd.
Ja. Nou, hartstikke gefeliciteerd en gaaf dat je dat bent gaan doen. Ja, want de reden dat ik je heb uitgenodigd is natuurlijk die scriptie. Mm-hmm. En dat is een onderwerp wat ver buiten mijn comfortzone ligt, zeg maar. Waar ik echt helemaal niks van weet. En ik denk heel veel luisteraars niet. En het is best theoretisch. En we gaan proberen het vandaag lekker naar de praktijk te brengen.
Ja, heel goed.
Hè? En laten we niet het dan alleen over de meldkamer, maar ook over het primair proces hebben. En wat dat voor consequenties heeft.
Ja.
Want ik ga het even voorlezen. Je hebt... een scriptie geschreven over een etnografisch veldonderzoek. Of je hebt het eigenlijk gedaan, hè?
Ja.
naar de invloed van explainable artificial intelligence op automatiseringsbias en selectieve opvolging op een meldkamer ambulancezorg.
Ja, mondje vol.
Mensen, niet gaan wegzeppen nu. Blijf even luisteren, want het wordt echt interessant.
Klopt.
Nou, laten we eens bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk een etnografisch veldonderzoek?
Ja, weet je, kijk, als je universiteit doet, Ivo, dan moet je altijd, je moet helemaal niks. Je moet vooral veel leren, maar je moet ook op een gegeven moment gaan afstuderen. En dan mag je een methode gaan pakken waarop je een bepaald vraagstuk wil onderzoeken. En je hebt bijvoorbeeld ook dat je experimenten gaat doen of een hypothese gaat toetsen door middel van een experiment, et cetera. En ja, etnografisch veldonderzoek is eigenlijk een onderzoeksmethode die komt eigenlijk van oorsprong van heel vroeger. Toen we nog met houten bootjes de wereld gingen verkennen, zeg maar. En dan gingen de wetenschappers gingen dan stammen onderzoeken. Weet je, een stam in Afrika bijvoorbeeld, van hoe leven ze daar en hoe voeren zij de jachten uit? Hoe gaan mannen en vrouwen bijvoorbeeld met elkaar komen of met de kinderen? En hoe eten ze? Hoe maken zij grapjes? En dat gingen ze helemaal nauwkeurig beschrijven. Echt gewoon heel echt op een narratieve methode, zeg maar, verhaalsgewijs. En dat is eigenlijk de methode die mij wel aanstond om vooral te kijken naar deze onderzoeksvraag over de omgang met explainable AI en die meldkamerprofessionals. En dat kunnen we allemaal in experimenten vatten. Dat hebben ze ook heel veel gedaan in het verleden. Heel mooi. Een mooie, waardevolle onderzoeken. Maar echt, wat is die interactie tussen die professional en AI? Dat is nooit zo heel veel beschreven. Dus toen ik mocht afstuderen, toen dacht ik van ja, dan is dat de methode die ik ervoor kies.
Super. Gewoon daar naartoe gaan en kijken en zien wat er gebeurt.
Exact, exact.
In de stam van de meldkamercentralisten en de uitgiftecentralisten.
Ja. Klopt. Ja. Gewoon kijken, hoe gaan die gasten met elkaar om? Wat is de interactie tussen hen, maar ook tussen het systeem? Hoe werken zij? Hoe ruikt die omgeving? Ik heb het letterlijk zo beschreven. Hè. Het is een beetje donker en een beetje met lamellen die op een halve stand staan. En ja, de airco doet zijn werk. Letterlijk zo beschreven. En dan ook nog over het proces met de interactie AI en hen zelf.
Ja, nou, dat is ook de reden dat we eigenlijk op dit moment geen centralist nodig hebben hier aan de tafel om daarover mee te praten. Omdat het gewoon heel erg is beschreven naar jou als onderzoek.
Ja.
En dat is denk ik ook gewoon heel mooi om dat zo te lezen. Tenminste, ik heb met heel veel plezier jouw scriptje gelezen. Ook omdat ik toch echt wel weer een heel stuk meer inzicht kreeg in de... Of inzicht moet ik zeggen, kreeg in de meldkamer.
Ja.
We hebben het over AI en XAI. Explainable. Ja. Kan jij het verschil zeggen van, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat AI is, maar laten we toch even vertellen, wat is AI en wat is nou de explainable AI? Het verschil daartussen.
Ik heb altijd, en ook toen ik hem mocht verdedigen, heb ik een heel simpel voorbeeld gebruikt. En dat is eigenlijk de smartphone. We hebben hem hier ook op tafel liggen. En dat is, die zit bomvol met gewone AI, tussen aanhalingstekens. En dat is eigenlijk gezichtsherkenning. Je wilt hem openen, je drukt op die knop en je houdt hem tegen je gezicht aan en dan kan je gewoon je apps openen. Als ik nu mijn wenkbrauwen afscheer en ik wil hem nu openen, je begint te lachen. Dan zegt dat ding dat ik een pincode moet invoeren. Maar dat ding zegt niet tegen mij, Dennis, plak je wenkbrauwen weer opnieuw op. Nou, dat doet explainable AI doet dat wel. Dus als je nu even de transfer maakt naar een meldkamer ambulancezorg en je kijkt daar naar het proces waar ze bij RFV Flevoland en Gooi en Verstreek explainable AI gebruiken, dat is het DAM-proces. Dus kijken, strategisch allokeren van ambulances. Dan geeft dat ding letterlijk aanwijzing op basis van alle data uit het verleden. Kijken ze van ja, je moet je ambulance nu toch daarin verplaatsen, want zus en zo en zo.
Ja.
En die zus en zo en zo, dat is eigenlijk meer een beetje de context. Dat weet de centralist eigenlijk wel zelf. Maar hij geeft echt met pijlen aan van ga nu daarheen. Want dat gebied is bijvoorbeeld slecht bezet. Of gaat slecht bezet zijn in de nabije toekomst.
Ja, misschien is het nog wel even goed om uit te leggen. Want er zijn ook echt heel veel professionals die niet bij de ambulance werken op IC, spoedeisende hulp.
Ja.
En die eigenlijk geen idee hebben dat wij worden eigenlijk vaak ingezet. We beginnen vaak op een post.
Ja.
En vanaf daar worden we ingezet, worden we direct naar een melding gestuurd. Maar we worden ook heel vaak voorwaardescheppend gestuurd. En in Amsterdam is dat wat minder dan in randgebieden.
Ja.
Omdat de bezittingen groot is en al veel posten zijn. Maar stel dat je nou in Drenthe, Friesland, Flevoland woont. Dan wil je natuurlijk altijd dat er snel een ambulance te plaatsen is.
Ja.
En dat betekent dat je voorwaardescheppend op een grensgebied gaat staan. Zodat als een melding bijvoorbeeld in Almere of Dronten valt, dat je daar eigenlijk alle twee
precies
even snel bent.
Precies. En inderdaad, bij onze ambulance dienst, ik werk dan voor Flevoland en Gooi en Verstek. Bij onze ambulance dienst, daar gebeurt dat wat vaker, dat VWS, omdat inderdaad die afstanden zijn langer. En het is ook best wel intens. Hè? Als je een ambulance in Lelystad hebt staan en je laat hem daar gewoon staan en in Dronten valt een reanimatie, dan ben je gewoon 20 minuten onderweg met rijden. En als je hem tussen Lelystad en Dronten zet, dat zijn toevallig twee stedelijke dorpsgebieden bij elkaar, en je zet hem precies op de helft, dan en dat is je laatste ambu, hè, laten we dat wel verstaan, dan heb je kans dat je wel sneller op tijd bent. Je bent nooit op tijd bij een reanimatie, laten we dat voorstellen, maar dan ben je in ieder geval sneller te plaatsen.
Ja, en dat explainable AI, dat ondersteunt een centralist eigenlijk in het beslissen van waar hij die ambulance moet neerzetten en wat het optimale werkt, zeg maar.
Ja, die kijkt eigenlijk heel simpel uit, want ik ben geen computerexpert, dus ik ben hier wel op afgestudeerd, maar niet, ik ben echt geen ICT'er. Maar waar het systeem naar kijkt, is eigenlijk het incident uit het verleden. Dus hij kijkt voortdurend naar gewoon het tijdsblok, naar de huidige verkeerscongestie, ja, dus zijn de opstoppingen. Kijkt ook naar waar de incidenten zijn gevallen uit het verleden. Zondagochtend om 9:30 is bijvoorbeeld een beruchte in de dorpskernen bij ons. Dan gaan de kerken open en begin van de middag gaan ze weer dicht. Ja, dan zie je dat in dorpskernen soms twee ambulances geallockeerd worden. Omdat de kans op een collapse of een reanimatie groter is. Nou, zo denkt het systeem dan mee met je als uitgiftecentralist of verpleegkundig meldkamercentralist. Ja.
En hoe werkt zo'n systeem dan? Want is dat dan ingevoerd ooit? Of is dat gewoon uit een black box uit het verleden? Van we zien dat er in een tijdbestek in die week op zo'n zondag eigenlijk altijd een melding is. Dat soort meldingen. Dat herkent dat systeem zelf? Of is er iemand die dat allemaal invoert?
Nee, nu gaat het automatisch. Dus het is een zelflerend systeem. Ze noemen dat machine learning in de literatuur. Maar goed, dat is best wel ingewikkeld. Het is ook Engels, dus dat is sowieso ingewikkeld. Maar nee, ja, kijk, er is ooit iemand geweest die heeft gewoon eigenlijk, en dat is volgens mij hier in de VU geweest, departement wiskunde volgens mij hier in de VU, er is iemand geweest die zegt, ja, weet je, het is super handig. Wiskunde kan best wel meehelpen eigenlijk in niet het enkelvoudig allokeren van ambulances, maar meervoudig allokeren van ambulances. En dan kan je gewoon wiskundig model op loslaten. En als je dat ding dan ook zelf laat meeleren van, ja, weet je, het is geen statisch gegeven, het is dynamisch. En zo met je mee laat denken, dan kan het met een wiskundig model kan je best wel uit de voeten. Ik zeg het echt nu heel simpel. Ja. Maar zo is het gaandeweg ontwikkeld. En zij en een marktpartij hebben gewoon bij onze ambulance dienst aan de deur geklopt. Volgens mij 10, 8 jaar geleden zoiets. En mogen we het bij jullie doorontwikkelen. En zo is het bij ons het balletje gaan rollen. Volgens mij waren wij de eerste ambulance dienst waar het systeem meedraaide.
Ja, is het nog wat ik zag? Dat er zijn 13 meldkamers in Nederland, volgens mij. Dat alleen Flevoland en Gooi maakt gebruik van het systeem, hè? Of is inmiddels meer?
Nee, het is volgens mij wel meer. Er zijn wel meerdere die er ook aan denken om het te doen. En volgens mij, maar dan, nu is ik, we zijn live en nu kan ik gewoon afgeschoten worden door diensten die we al wel hebben. Dus ik moet een beetje opletten. Maar volgens mij heeft de meldkamer in Ambulance Oost-IJsseland heeft volgens mij dit systeem ook meedraaien.
Okay.
En de rest weet ik gewoon echt niet. Ja. Maar ik weet wel dat onze meldkamer de langste operationeel heeft.
Ja. Ja. Nou, wat ik nou echt leuk vond, is dat ik werk nu al jaren op de ambulance en ik weet hoe er gedacht wordt over dat dammen. Zowel positief als negatief. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, zie je, dat is weer zo'n softwareprogramma. Die denkt het beter te weten en dat werkt niet, want ze houden geen rekening hiermee en daarmee. En eigenlijk heb jij juist dat stuk, die sociale aspecten, heb jij eigenlijk onderzocht binnen zo'n meldkamer. Hè?
Ja, je hebt goed gelezen, Ivo.
Zeker.
Ja, zeker, zeker. Ja. En bij ons zijn ze allemaal super blij met VWS ook. Daar word ik ook afgeschoten. Nee, natuurlijk, dat vinden ze ook niet zo heel fijn.
Nee.
Ik vond het vooral ook wel belangrijk om eigenlijk gewoon te herkennen, eerst te ondervinden, zeg maar, als onderzoeker door dat etnografisch veldonderzoek, door te kijken van, ja, wat gaat eigenlijk door die centralist heen?
Ja.
Dus weet je, waar baseren zij hun besluitvormingsproces? Want het is best wel cruciaal. Elke seconde telt, zegt ze altijd bij ons. Dus en wat motiveert hen om bijvoorbeeld het systeem bijvoorbeeld wel of niet op te volgen? Nou, dan heb ik het over selectieve opvolging. Weet je, dat is een van die begrippen die jij net opnoemde van wat zijn het voor begrippen? Nou, selectieve opvolging is bijvoorbeeld dat je eigenlijk, je ziet het advies van die explainable AI en je gaat hem ook overwegen met je eigen professionele referentiekader. En ook met de dingen die om je heen gebeuren. Bijvoorbeeld met 1-2 gesprekken die gaande zijn. Zij luisteren continu bijvoorbeeld mee met de verpleegkundigen die aan het aannemen zijn. Ik was ook wel benieuwd naar, volg zij klakkeloos op? Want daar wordt wel eens verweten vanuit de ambulances, de rijdende ambulance team, zeg maar. Van als iemand net in dienst is, volgen ze alles klakkeloos op.
Ja, ze denken niet meer na, ze doen gewoon.
Ze doen gewoon en dat is automatiseringsbias. Dus je vergeet eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt. Ook alles eigenlijk wat jij weet als professional. En je gaat gewoon opvolgen, want het systeem zal wel gelijk hebben.
Mm-hmm.
Nou, dus die twee biases, ze noemen dat biases, vooringenomenheden. Ja, die vond ik wel vet interessant. Ook vanuit een operationeel perspectief. Dus niet alleen maar voor de meldkamercentralisten, maar ook zeker voor de rijdienst. Maar ook juist voor de bestuurders en de, ja, gewoon de besluitmakers, om het even zo te zeggen, beleidsmedewerkers. Van ja, dit is gewoon een sneak peek in die professionele omgeving die echt afgesloten is. Zelfs voor beleidsmakers in den landen. Ja, ga maar kijken hoe ze denken. Op die groep van ja, 4 uitgiftecentralisten en volgens mij even uit mijn hoofd 20 verpleegkundigen.
Ja.
Ja, en dat is super interessant. Ja, en jij hebt het gelezen en je gaat gewoon verbaasd zijn over hoe intens die processen zijn.
Ja, ja, echt mega. Dat vond ik ook het mooie om te zien. Dan denk je, jeetje, wat hebben die centralisten eigenlijk veel dingen om mee rekening te houden. Dat maakte meteen duidelijk dat ik echt volstrekt ongeschikt ben om op die plek te gaan zitten. Ja. Zeker uitgiftecentralist.
Ja.
Nou is het wel zo dat de verpleegkundige centralisten, die kunnen het vaak beide, hè, die doen het beide. Maar het, ja, ik krijg thuis wel zorgen van, jij kan maar één ding tegelijk en ja. Als je daarmee bezig bent, hoor je de kinderen niet meer.
Nee.
Nou, de meldkameroren waar ze het over hebben, hè, ja. Dat mensen dingen doen en ondertussen links en rechts allemaal dingen horen en daar rekening mee houden.
Ja.
Dat is volgens mij echt iets wat je echt op zo'n meldkamer ontwikkelt.
Ja, klopt. Ja, meldkameroren staat ook je quote denk ik uit de scriptie. Maar ja. Inderdaad, ja, dat vond ik ook een vet bizar fenomeen, dat zij heel selectief kunnen luisteren. En soms is het echt een kiphok, want als je inderdaad een multidisciplinair incident hebt, dus een incident waar er meerdere hulpdiensten zijn, dan filteren zij gewoon al die geluiden uit. Echt super bizar. En ik zou inderdaad, ik ben net zoals jou, Ivo, thuis wordt mij ook een en ander verweten, waaronder dat ik maar één ding tegelijk kan. Ja, en daar ook. Ik werd helemaal knettergek. Ik moest soms ook gewoon weglopen, omdat ik gewoon helemaal gek werd van al die geluiden, die akoestiek en dan ook nog steeds je werk kunnen doen. Ik voelde me eigenlijk weer, dat zei ik net al tegen hier op de gang, ik voelde me eigenlijk weer de A-verpleegkundige op een verpleegafdeling waarbij je 12 patiënten tegelijk moet verplegen.
Ja.
En zij hebben dan niet 12 patiënten tegelijk. Nee, zij hebben gewoon, ja, hier in Amsterdam weet ik het niet precies, maar bij ons hebben ze soms 25 ambus rijden. En hebben ze 3 reanimaties tegelijk. Ja, en dan niet elke reanimatie is ook hetzelfde. Weet je, dus bij de ene wordt er misschien gestopt, de andere is misschien een kinderreanimatie en de andere is misschien een traumatische reanimatie. En dan moet die uitgiftecentrales moet het gewoon maar even gaan regelen. Ja. Allemaal tegelijk.
Ja, het is,
ja, hoe dan?
Het, nou, ik heb het eventjes opgezocht en ook zelf eens gedacht. Je moet je voorstellen, hè, zo in Amsterdam, daar komen we wel eens op die meldkamer. Daar zitten ze dicht bij elkaar, hè, op die schermen. Dan heb je aan de rechterkant heb je de politie zitten.
Mm-hmm.
Nou, die politieagenten die houden van om hun portofoon zo hard mogelijk open te zetten. Dus als er dan zo'n achtervolging is, dan galmt daar toch een of andere bak ellende en mensen. En daar zitten dan 20 man mensen aan mee te genieten.
Ja.
Het is echt een veel lawaai. En ondertussen moet daar iemand instructie geven aan een oud dametje hoe ze met een man moet omgaan.
Ja.
En die moet dat dus afsluiten. Ja, dat is al sowieso de omgevingsgeluiden. En wij kennen vanuit de ambulance hoe lastig het is als jij qua CRM heel veel bijgeluiden krijgt om je te concentreren op iets waarmee je mee bezig bent.
Ja.
Maar zo'n centralist die houdt dus ook rekening, zo'n dag, hè, als de ambulance, al die ambulances rijden, met bijvoorbeeld roosterwijzigingen.
Ja, klopt, ja.
Einde dienst.
Mm-hmm.
En je moet precies weten welke ambu stopt om 3 uur, want je hebt geen zin in overwerk.
Nee. Nee.
Teamvrij, of tenminste, teamvrij houden voor even eten. Wordt ook vaak gevraagd natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Student in opleiding. Ja, ik wil niet te veel VWS, want ik moet wel mijn ritjes doen.
Ja.
Dan team uit de wind houden naar iets heftigs.
Ja, klopt.
Om daar bij stil te staan.
Ja.
Mensen die zich dan verslapen of te laat inmelden.
Ja, gebeurt wel eens.
Ja, dan de mensen die in het overwerk zitten. Dan moet je dat damproces waar je het over had, hè, dus in de gaten houden.
Ja.
De tijden bedenken dat het aanrijden duurt. Dus je moet ook nog even weten, is er file, ja of nee?
Ja.
En wat is de locatie nu van de bruggen en zijn die dicht of open?
Klopt.
Ondertussen krijg je 112 meldingen.
Ja.
Dan hun eigen overload van het geluid wat daar plaatsvindt.
Ja.
Andere afleidende prikkels. Je hebt zo'n AI-systeem wat je moet volgen. Dan je eigen inzicht.
Ja, dat is veel, hè?
Vergeten statusmeldingen, want die doen niet mee.
Ja, klopt.
Dus je moet ook in de gaten houden, joh, is er wel gestatus en rijdt niemand ongestatus weg. En status is, wij drukken natuurlijk allemaal in de ambu een 1 of een 2.
Ja.
1 als we wegrijden, 2 als we aankomen.
Ja.
3 vertrek met patiënt.
Ja.
Nou, zo gaat het eventjes door. Regio-kennis van de bemanning.
Ja,
zag ik ook mensen die dat ook bedacht van, joh, die is niet zo bekend, dus laat ik die ambu sturen.
Ja, precies. Ja, die vond ik ook wel mooi, ja. Selectieve opvolging. Eigenlijk noem jij nu alle punten, Ivo, waar ze naar kijken met selectieve opvolging.
Ja.
Dus van, ik ga het wel doen of niet doen, want, en als het dan bijvoorbeeld wel die professionele kennis ondersteunt, het allocatieadvies, hè, u moet van A naar B allokeren, dan neemt hij deze punten onder andere allemaal mee, die centralist. En eigenlijk doen ze dat allemaal.
Ja.
En dat verbaasde mij ook tijdens het onderzoek. Alle uitgiftecentralisten, vooral de uitgiftecentralisten, die of ze nou 2 jaar in dienst waren of ze waren echt al meer dan 6 jaar in dienst bij onze meldkamer, die lieten allemaal eigenlijk hetzelfde gedrag zien. Dus hetzelfde gedrag in de zin van selectieve opvolging. Dus wat gebeurt er nu om me heen? Wat weet ik vanuit mijn procedurele kennis als professional? En ga ik dan opvolgen of niet? En eigenlijk was dat continu aan de gang, de hele tijd. En jij noemt het nu dat hele rijtje op. Ik moet dan wel zeggen, wij doen een wervingscampagne bij RFV Flevoland voor Investec. Kom bij ons op de meldkamer werken. Het is echt heel leuk daar, lieve luisteraars. Het is echt heel leuk, maar het is wel echt een intens vak. En ook intens in de zin van, terug naar die AI. Zo'n systeem moet je gewoon helpen. Het is een hulpmiddel. Dat is eigenlijk continu wat ze zelf ook zeggen.
Ja, maar ik bedoel, uiteindelijk maakt dit het ook uitdagend natuurlijk. En een goede centralist is juist iemand die dit allemaal goed kan. En dat is juist het mooie van het werk, denk ik, op zo'n meldkamer.
Zeker.
Maar het deed me ook wel beseffen hoe makkelijk wij vaak op de rijdende dienst. Dan rijden we een spoedje en dan kom je een ambulance tegen en dan zie je 2 voorin zitten. Hebben ze weer slecht gedaan. Dan hadden ze beter die kunnen sturen. Terwijl die is ook gewoon na 2 aan het rijden eromheen. Alleen kreeg hem eerder, was er bijna. Ja. Goede afweging. Of is het einde dienst, weten wij veel.
Ja.
Jongens, hou een beetje rekening met die centralisten. Want ga anders even lekker op die plek zitten. Ja. Doe jij het even beter, hè?
Hey, jij zei net tegen mij, hier in Amsterdam werken ze ook met 4 mensen. Soms met 5, zei je toch?
Ja.
Ja, voor deze stad. Weet je, ik weet niet hoeveel mensen hier wonen.
Ja.
Best veel.
Heel veel. Ja. Ik kan het ook niet precies
Ik weet ook niet precies. Maar bij ons in Flevoland, gewoon in Veststreek, zitten we ongeveer op een... Nou moet ik ook goed zeggen, want dit is inderdaad live nu. Maar tussen de... Flevoland heeft volgens mij 430.000 inwoners. En gewoon in Veststreek iets van 200.000, zoiets.
Ja.
Ja, en dan met 4 mensen. En mensen bellen alleen maar sneller 112. En die gaan een beetje, mensen worden ouder. Mensen worden ook zieker. Hè? Die hebben steeds meer aandoeningen tegelijk. Ze blijven langer thuis wonen. Dus wij gaan steeds meer belasting krijgen op onze meldkamers in Nederland. Ja. Dat is gewoon een voldongen feit.
Ja, en dan zie je natuurlijk ook het aantal ritten tussen ziekenhuizen neemt toe. Omdat je steeds meer centrale dingen krijgt.
Ja.
Dus goed, laten we eens even terug wel gaan naar het onderwerp. Maar dat is... die AI.
Ja.
Want je hebt het over die bias, over... wat is er uitgekomen? Laten we het eerst eens even gaan hebben over het klakkeloos overnemen.
Ja.
Zie je dat wel gebeuren of zie je dat eigenlijk nooit gebeuren?
Nou, dat is leuk om even te vermelden. Ik heb 6 diensten meegedraaid van 8 uur. Dus dat is niet... Voor etnografisch veldonderzoek is dat heb ik ook bij de conclusie een beetje niet heel veel. Het is wel veel, maar het is niet voor etnografie is het een beetje beperkt.
Ja.
Dus daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb ze wel allemaal gezien. Dus alle professionals die met AI werken heb ik allemaal gezien. En eigenlijk kwam dat automatiseringsbias gewoon niet voor. En dat verbaasde mij. Want ik dacht als ex-ambulanceverpleegkundige van sommige gasten die helemaal als het druk wordt, dan volgen ze klakkeloos op. Omdat ze denken, doeg, ik ben nu zo druk en de piekbelasting is zo hoog. Ik ga gewoon maar klikken en opvolgen. En ik dacht van mensen die wat jonger in dienst zijn. Hè, dus met minder vlieguren en minder procedurele kennis. Maar ook die, we hadden het net ook over de meldkamer in Amsterdam. Er zijn ook veel ambulancechauffeurs natuurlijk. Dat is bij ons ook, die uitgiftecentralisten erbij doen of volledig doen. En die hadden zoveel procedurele kennis. Dus dat, met name daardoor kwam automatiseringsbias nagenoeg niet voor. Ik heb 1 keer wel iemand gehad. Toen was er echt een vette piekbelasting. Hadden we een paraatheidsgraad van ongeveer 25%. Nou, kun je nagaan, dat is echt heel weinig. Dan zijn eigenlijk al je ambus nagenoeg bezet. En toen was er 1 verpleegkundige die wilde eigenlijk klakkeloos opvolgen. Maar die werd gecorrigeerd door een andere collega. Hey, niet alles zomaar opvolgen. Dat staat ook zo gequote in de scriptie. En dit en dat, zus en zo. En die noemden allerlei omgevingsfactoren. Dus ze corrigeren elkaar op die bias.
Ja.
Dat was wel echt een inzicht. Ook als je kijkt naar gewoon even naar de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Dat was wel een nieuw inzicht. Van mensen die lang met deze thema werken, uitgebreide procedurele kennis hebben. Die gaan elkaar gewoon corrigeren op die automatiseringsbias.
Ja, want wat ik daar straks noemde, die dingen van de meldkamer waar ze rekening mee houden. Dat is natuurlijk waar het AI-systeem geen rekening mee houdt.
Nope.
Dus dat is puur van bezettingsgraad ten opzichte van hoeveel paraatheid er is.
Ja.
En wat slim is om dat te doen.
Ja.
Maar juist al die andere dingen,
die
worden niet meegenomen.
Nee. Nou ja, weet je, je noemde net heel snel het rijtje op. Maar wat ik wel echt fantastisch vond om te zien. En Misschien ben ik zelf ook gebiased als onderzoeker, omdat ik een beetje fan werd van meldkamerprofessionals. Omdat je gewoon ziet dat ze en heel hard werken, ze zijn aardig, ze nemen je ook mee als onderzoeker in hun verhalen. Dus ik moest ook wel een beetje afstand bewaren of zo. Maar los van dat ik een beetje fan van ze werd en misschien zelf wat gebiased was, zag ik wel oprecht dat zij echt voortdurend kijken wat is de belasting van die ambulancebemanning. En er was één avond, die weet ik nog heel goed. Toen was er een beknelling met twee voertuigen. Zat een persoon tussen bekneld. Nou, die was ernstig ziek. Er moest echt traumahelio ook voorkomen. Veel trauma. En daarna moesten ze rijden op een kinderreanimatie. Dat was toevallig geburenhulp voor jullie. Mm-hmm. En die bleef gewoon op en neer. Dat ging er achter elkaar door. En op een gegeven moment zei ze, nee, we kappen nu. Deze bemanning moet nu gewoon rust hebben.
Ja.
Die moet gewoon nu even, ja, zo zegt ze dat. Die moet gewoon even chillen.
Ja.
Want je kan niet... Kijk, je weet zelf, Ivo, jij hebt zelf ook je rijdt volgens mij nog af en toe op de auto, toch?
Ja, ja, zeker. Ja, ja, wekelijks.
Je weet zelf, als je een groot trauma hebt, dan gaan je vingers jeuken en dan wil je heel graag je hulp verlenen. Maar als je kinderreanimatie hebt, daarna nog een keer en misschien daarna nog zoiets intens binnen die 8 uur, dan ben je gewoon helemaal op.
Ja.
Ja, en ik merkte dat die centralisten daar wel echt naar keken bij ons, weet je. En dat wordt wel eens vergeten. En dat wordt ook niet gezien. Dat kan je ook niet zien. Want als je op die ambu werkt, de enige verbinding die je met ze hebt is met C2000 en je iPhone.
Ja.
En voor de rest zie je ze niet.
En wat ik ook wel eens merk, is dat de meldkamercentralisten een beetje vergeten worden. En nu dat zo zegt, is dat denk ik omdat als je dan zo'n reanimatie hebt of iets ernstig, dan kan zo'n centralist goed indenken hoe dat daar is.
Mm-hmm.
Alleen wij kunnen andersom minder goed indenken.
Ja.
Hoe die melding was. En dat komt omdat we eigenlijk helemaal geen idee hebben wie die melding heeft gedaan. Was het gewoon een omstander? Of was het een vader zelf? Of een moeder? Ja. Of is het... dat staat echt wat verder van je bed.
Klopt.
En dat komt ook omdat heel veel mensen die hebben op de ambu gereden ooit. Of zijn verpleegkundigen. Die kunt andersom wel goed bedenken.
Klopt.
En dat hoorde ik laatst ook van dat het ook wel eens fijn zou zijn. En dat hoorde ik dan van iemand die traumaopvang doet. Als je andersom is, gewoon vraagt een centralist, joh, dit was een heftige melding. Hoe was het bij jou?
Ja.
Hoe kwam die melding binnen?
Ja,
Want wij vragen er heel weinig naar. En
klopt.
Dat is, als je het dan over intercollegiaal hebt, is dat echt wel collegiaal. En dat
klopt.
Doen we niet expres.
Nee.
Maar dat kunnen we omdat we niet in dat stukje kunnen inleven. Was het een heftige melding of viel het wel mee?
Ja,
was het
klopt.
Gewoon, was er rust of zo?
Klopt. Nou, maar weet je, Ivo, jij zegt het nu als ambulanceverpleegkundige. Vind ik wel mooi wat jij zegt van eigenlijk, we kunnen er ook niet zoveel aan doen als ambulanceverpleegkundige en als chauffeurs. Omdat we, ja, wat je niet weet, kan je ook niet kennen of zo. Hoe zeg je dat? En wij doen natuurlijk wel tijdens die initiële opleiding ambulanceverpleegkundige gaan wij wel stage lopen op de meldkamer. Maar als jij dan die 2 stage dagen, of 3, het is maar net wat je RFV doet. En je hebt 3 hele rustige diensten. Ja, dan kan je er nooit achterkomen hoe die gasten reageren op piekbelasting of op een gemiddelde belasting. En je hoort wel de verhalen, maar je vergeet het ook weer heel snel.
Ja.
En ik was het ook vergeten. Want ik ging in september, oktober, had ik mijn observatieperiode. Ik was eigenlijk alles vergeten. Ik was zelfs mijn collega's op de ambu vergeten hoe zij werken. En nu, eigenlijk kwam alles dubbel en dwars. Kwam het eigenlijk tot mij als onderzoeker. Dat ik dacht, ja, dit werk is eigenlijk wel best wel ziek eigenlijk. Ziek, tussen aanhalingstekens. Van gewoon druk, intens, heel veel emotie. En dat zag ik bij de centralisten, maar dat hoorde ik ook over de portofoon van de ambulanceteams die bij die reanimaties waren. En ik was toen 3 jaar was ik al van de ambulance af. Maar in 3 jaar ga je dit soort kleine dingen, ogenschijnlijk kleine dingen, ga je eigenlijk alweer heel snel vergeten.
Ja.
Dat is heel bizar.
En ook zo'n situatie waar ze mee te maken krijgen is bijvoorbeeld agressie. En dan heb je het over verbale agressie door de telefoon.
Ja,
er zit een barrière, dus ze krijgen makkelijker de agressie. Pas geleden heb ik dat meegemaakt dat centralist belde van... ja, deze melding was echt niet normaal. Hoe was het daar? Want ik werd echt helemaal uitgescholden.
Ja.
En ik kwam inderdaad op dat adres en daar waren ze ook aan het moppen over die meldkamer. Toen heb ik hun ook wel toegesproken. Ik zei, maar hoe kan dat nou? Want ik snap dat er bij jullie paniek was. Maar hebben jullie wel goed geluisterd naar wat er gevraagd werd?
Ja.
He, want jullie zeggen reanimatie, maar ja, ik sta hier in mijn eentje.
Ja.
Als het er echt weer een was, hadden jullie, doordat je niet ging het goed aangaf, heb je je eigen probleem gecreëerd.
Ja.
En dan werden ze op zich wel rustiger. Maar kijk, als wij agressie krijgen, ik heb er echt heel weinig hoor, maar dan kan je nog verweren. Dan kan je nog even in discussie gaan. En alleen, zij mogen niet ophangen. Ze mogen niet zeggen van, luister eens, dit gaat me te ver, ik ga u ophangen.
Ja.
Want dat mag niet gewoon.
Nee, precies, en we zetten de voicemail erop. Ja, nee, dat kan niet. Nee, klopt.
Zo'n klein melodietje, zo'n zeikerig tootje. Ik ga u even in de wacht zetten, weet je. En dan,
En dan gewoon Lionel Richie opzetten. Nee, maar kijk, weet je, ja. Nee, inderdaad. Ja, je hebt. Dat heb ik ook gezien. Ja, mensen werden af en toe wel verrot gescholden. Ja, klopt. En dan is het heel lastig om daar je NTS op te doen. NTS is zo'n digitaal triage systeem. Dat is eigenlijk best wel een handig protocol om doorheen te gaan. Maar ook gewoon het normaal uitvragen. Normaal dus gewoon professioneel uitvragen is dan ook helemaal niet mogelijk. En ja, dan moet je toch maar sturen.
Ja.
Of niet. Maar dan moet je voor goed huis komen om niet te sturen.
Ja, maar in dit geval had diegene al lang gestuurd. Heeft het ook 5 keer gezegd. Er komt al een ambulance, maar ik wil meer weten.
Ja.
En dat vonden zij onzin en alles. Ja. En dat, ja, en als je dan niet kan verweren, dan komt dat best wel heftig binnen natuurlijk bij zo'n centralist.
Klopt.
Want je kan niks op dat moment. Je mag niet oplangen. Je moet het maar over je gaan.
Ja.
En dan is soms, eigenlijk zou het goed zijn om wat meer aangiftes daarin te doen of zo.
Ja,
of in elk geval contact te zoeken. Ja, als dienst zijnde, maar.
Ja. En selectieve opvolging hadden we nog als bias. Ja, die selectieve opvolging, ik legde het volgens mij net ook al een beetje uit, maar dat is eigenlijk dat je alle parameters die om je heen gebeuren, 1-2 gesprekken, misschien parameters op je schermen die je hebt, dat je die meeneemt, maar ook eigenlijk professionele kennis die je een beetje meedraagt. Of je nou ex-ambulancechauffeur bent, of dat je gewoon bij de ANWB hebt gewerkt, bij wijze van spreken, en je kent het wegennet heel goed. Nou ja, dat soort, dat je die allemaal meeneemt. En dat je eigenlijk al het AI-advies wat je krijgt, dat je dat continu afmeet aan je eigen professionele overtuiging. En niet andersom. Dus dat jij dingen zegt, ga van A naar B. En dat je eigenlijk zegt, A naar B, het klinkt op zich wel logisch, want het klopt met de roosters, het klopt inderdaad met verkeerscongestie, het klopt. Het is ook wel een grote stad waar die heen moet. Ja, doe maar, stuur, ik volg hem op. Dat is selectieve opvolging. Ja, en dat zag ik eigenlijk voortdurend, de hele tijd.
Ja.
Eigenlijk alle adviezen werden zo beoordeeld. En er werd soms niet op gevolgd en soms ook wel. Maar dat is wat ik wel tegenkwam. Dus kijk, dit zijn de 2 onderzoeksvragen. Ja, de mate van welke factoren dragen bij aan automatiseringsbias en selectieve opvolging. Nou ja, automatiseringsbias heb ik net verteld. Selectieve opvolging, dat is eigenlijk, die staan in tabel 2 van de scriptiepagina nummer, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar daar zijn heel veel factoren die daarin bijdragen. En soms negeerde zij ook wel echt het AI-systeem als echt knijterdruk werd. Maar voornamelijk ook wel echt selectieve opvolging.
Ja. Ja, het grappige is dat je, als je dit zo hoort, dit verhaal, dan zou je eigenlijk zeggen, waarom zou je eigenlijk op een meldkamer zo'n systeem willen hebben en nodig hebben? Is het nodig?
Ja.
En?
Ja. Ja, ik heb dit is eigenlijk een soort van debat, weet je wel. Een beetje, ook wel een beetje een beleidsdebat of zo. Hè? Dus binnen je beleidsteam, binnen ambulance dienst waar ik dan voor werk. En ik sta er altijd. Tijdens die hele scriptieperiode ben ik daarvan weggebleven. Omdat ik dacht, ik moet gewoon goed onderzoek doen. En als ik de resultaten deel, dan wil ik het er best over hebben. Nou, nu zit ik bij jou in de podcast. Ik zeg niet per se van je moet het niet doen. En ik zeg ook niet per se je moet het wel doen. Maar wat ik. Dat zeg ik ook wel een beetje bij de aanbeveling conclusie, zeg maar. Je moet het ook niet zien als het is een systeem wat jouw paraatheid optimaal houdt. Het is een systeem wat je professionals kan meehelpen als zijnde een trusted advisor, zoals ik het dan noem in academische taal. Een trusted advisor, meer een collega die even met je meekijkt.
Ja.
En dat jij, enige wat jij hoeft te doen, Ivo, als jij op die meldkamer zit, dat je even linksboven naar het AI-scherm kijkt en van, staat de vlag er nog een beetje goed bij?
Gewoon onder de CRM het punt hulpmiddel, toch?
Ja, dat is. Ja. Het is een hulpmiddel. En ik denk dat je het ook zo moet zien. Ik denk ook wel dat als jij als publieke organisatie, nu ga ik een beetje bestuurskundig lopen wauwelen misschien, maar als jij als publieke organisatie ben je denk ik ook wel een beetje aan je stand verplicht om bij te dragen aan die ontwikkeling van dat soort systemen. Want deze scriptie is vooral zeg maar kwalitatief beschreven. En dan zie je al die menselijke factoren komen erin terug. Ik moedig de ontwikkelaars aan om die menselijke factoren juist mee te nemen. En daar vind ik ook wel oprecht, als bijvoorbeeld een ambulance dienst, dat je daarin ook moet meehelpen. Want uiteindelijk gaan 1-2 telefonie gaat gewoon toenemen.
Ja.
En uiteindelijk wordt de vraag naar ambulancezorg wordt alleen maar groter. En als je ook het sectoraal kompas van AZN mee even erbij pakt, dan zie je dat je gewoon productiestijging hebt en het verschil per regio. Maar die zit gewoon tussen de 2 en de 10% per jaar.
Ja.
Dat is echt veel. Dat is echt bizar veel.
Ja, en wat ik nou in jouw onderzoek las, we moeten denk ik ook misschien de voordelen ook benoemen. En dat is met name dat uit onderzoek ook wel is gebleken dat er echt in bijvoorbeeld in een jaar 700 gevallen gewoon echt sneller een ambulance te plaatsen was, omdat het AI-systeem had meegedacht in waar je ze moet plaatsen.
Ja.
Hè? En dat de meldkamer ook het echt wel fijn vindt om via dat systeem een overzicht te hebben, heel snel, waar die ambulances te plaatsen zijn.
Ja, klopt.
En dat is echt het voordeel.
Klopt.
Alleen als je dat als concurrent gaat zien, van ja, luister, dat het systeem gaat overnemen.
Ja.
Want ik geloof nooit dat dat gaat gebeuren. Want dat is het gewoon.
Nee, nou ja, nog niet, zeg ik wel heel voorzichtig. Want de ontwikkeling van AI gaat natuurlijk wel razend tempo. Met name de afgelopen decennium. Als je na het afgelopen decennium, dat is echt ontzettend snel gegaan. Kijk nou alleen al naar ChatGPT bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt bizar. En dit soort systemen dragen er natuurlijk ook aan bij. In het maatschappelijke debat wordt ook vaak wel een beetje, en ik kijk een beetje naar de praatprogramma's, van ja, je hebt altijd een groep die zegt van ja, AI is echt, dat is, die gaat de wereld verpulveren. Hè? De wereld gaat in onder aan AI, wat straks wordt overgenomen. En je hebt een hele positieve groep die zegt van ja, AI gaat ons meehelpen, die gaat mensen vervangen en het wordt een betere wereld door AI. Ja, ik denk dat we het niet zo zwart-wit moeten zien. Ik zit er nogmaals, dat zei ik net al een beetje, ik zit er een beetje tussenin. Een soort van, ja, het levert een soort van hybride werkvorm op. Ik had die trouwens ook met mijn afstudeerbegeleider op, die zei dit ook. Het is een soort van hybride werkvorm.
Dit verslag heb je ook in de AI gemaakt, of niet?
Nee, dit heb ik zeker niet in de AI gemaakt. Nee,
AI, maak een scriptie over. Ja.
Nee, zeker niet. Nee, ik heb wel wat geprobeerd in ChatGPT, maar het was waardeloos. Dus ik heb het wel geprobeerd. Maar ik heb het toch ook in de wind geslagen. En dat is het. Dat is het ook op de meldkamer. Dat is een hybride werkvorm.
Maar het voordeel is natuurlijk ook, ik bedoel, als het niet werkt, zet je een aan- en uitknop en is die weer uit.
Ja.
En het is ook wel, ik denk altijd, zolang je met mensen werkt, het is mensenwerk. En je hebt zoveel menselijke factoren.
Ja.
Ik bedoel, als je een lekke band hebt, heb je een lekke band.
Klopt.
Nou, ga dat maar eens even een AI invoeren. Dat is wel lastig.
Nee, dat is lastig. Klopt. En dat staat ook, je hebt het wel goed gelezen hiervoor met die lekke band. En inderdaad, in GPS als het uitvalt, heb je ook een probleem. Nou, dus de mens blijft nog steeds prominent in het allocatieproces.
Ja.
Beetje als ambulance, een beetje ambulance taal dit. Maar dus de mens nog steeds echt wel, die staat nog steeds boven het systeem. Ik geef nogmaals wel aan, ook naar managers binnen de ambulancezorg, managers binnen de meldkamer. Die zijn toch ook wel een beetje, ja, ik ben misschien een beetje vrij nu, maar die zijn toch een beetje technocratisch ingesteld. Weet je, want die kijken eigenlijk naar de prestatienormen, 95%, en binnen 15 minuten, dit en dat. Daar wordt op afgerekend, budget, korting, et cetera.
Daar is nog steeds niemand mee eens.
Daar is nog steeds niemand mee eens, maar toch wordt erop gestuurd, hoe je het bent of keert. En managers kijken ook eigenlijk van, ja, maar hoeveel wordt AI dan opgevolgd? En als ze dan bijvoorbeeld mijn scriptie lezen en ze kijken naar de kwantitatieve data in onze database, dan zeggen ze, ja, nee, maar jullie moeten veel meer opvolgen.
Mm-hmm.
Ja, en dan hang ik wel een rood vlaggetje uit van, ja, hey, lieve manager, pas nou op. Want er zit nog veel meer achter alleen die AI. Er zit echt nog wel echt inderdaad, kijk naar de ambulance teams met die twee reanimaties. Kijk naar de roosterfactoren, kijk naar verkeerscongestie. Er zit veel meer achter.
Ja.
En hou daar alsjeblieft rekening mee. Dus ik doe hier ook in jouw uitzending toch een appel naar alle managers van, ja, weet je, sta je niet blind op algoritmisch advies. Want dat is te kort.
Ja, en het is ook het behoud van je personeel.
Ja, zeker. Ja, ik denk helemaal voor personeel die nog met matrixen werken.
Ja.
Weet je, jij je hebt ze ook hier op de meldkamer.
Nee, maar ik bedoel, het komt wel voor. En dat is het systeem natuurlijk ook. Dat als jij, je hebt wel eens dat een auto gewoon achterrit heeft gedaan. Die andere zegt van, joh, ik heb de hele dag op de bank gelegen met twee. Ja. Dan denk je, ja.
Ja.
Hè? En dat is dus het menselijke aspect.
Ja.
In dat geval had je of gewoon pech, kan dat je steeds dichtbij was.
Klopt.
Maar als jij een 5 hebt en je staat op vrij, word je eigenlijk altijd als eerste.
Klopt.
Hè? Dan word je sneller voor een soort systeem herkend, zeg maar.
Ja.
Maar, want ik heb ook wel gelezen dat ze ook niet meer zonder zouden willen.
Nee, grappig hè?
Op die meldkamer, dat ze wel zeggen van ja, maar het is wel echt een handig hulpmiddel.
Ja.
Juist als er shit is, kan ik wel heel snel overzicht krijgen.
Ja.
Ik ga niet het advies opvolgen, maar ik krijg wel heel snel overzicht hierdoor.
Ja, en daar ben ik dan ook wel weer kritisch op. Want overzicht creëren, kijk, wat zij voornamelijk heel, heel fijn vonden, is dat als je uitzoomt op de kaart van Flevoland en Groningen-Vechtstreek, dan heb je, laat ik het even een goede volgorde zeggen. Als je inzoomt, dan zie je echt de GPS-locatie van de ambu. Hè? Dus dan staan ze ergens op een op de Larsenweg bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zoom je in op Larsenweg nummer 15. En dan zie je dat ambuutje zie je echt op 15 staan. Nou, stel je hebt in Lelystad, dat is een Lelystad. Stel je hebt je zoomt uit op Lelystad en je hebt nog drie andere eenheden daar. En je zoomt helemaal uit. dan staan ze niet meer op de Larsenweg of in de Botter of in de Kamp. Maar dan staan ze op geaggregeerde wijze weergegeven. Dat is natuurlijk voor centralisten super handig, want Lelystad is gewoon redelijk compact. Dus je hoeft ze niet allemaal op die GPS-locaties te hebben. Dus die geaggregeerde weergave van eenheden, dat vonden ze heel, heel fijn. Dus als je helemaal uitzoomde, helemaal naar buiten, en je zag echt gewoon Verstreek en Flevoland in één scherm, dan zag je daar echt op de rijtjes zag je de ambu staan. En dat vinden ze nog steeds heel erg fijn.
Ja.
Maar ik ben dan wel weer een beetje kritisch. Ik zeg, want dat is niet AI. Dat is gewoon een verlengde Google Maps applicatie. Dus daar heb je geen AI voor nodig.
Ja.
Dus, maar het zit wel allemaal in dat softwarepakket. Dus dan, dan heb je meer het softwarepakket. En dit staat niet in de scriptie. Dit is bij jou in de uitzending nu. Maar dat is meer gewoon de app die dan heel fijn is voor ze. En niet zozeer de AI.
Ja. En je hebt dus even 6 dagen op zo'n meldkamer gezeten. Wat ik heel mooi vond in je scriptie is dat het sociale stuk, waarin je gewoon beschreef hoe echt veel gebruik werd gemaakt van humor ook.
Mm-hmm.
En heb ik wel vaker in de uitzending gesproken, humor wat dat doet.
Ja.
Maar dat zag je heel erg terug in die centralisten. Dat ze eigenlijk, als het rustig is, dan komen er heel veel anekdotes natuurlijk. En dan kunnen ze ook wel humor maken. Als het dan heel erg druk wordt, dan zie je dat ze eigenlijk snelle galgenhumor inzetten.
Klopt.
Tussendoor, heel kort. En soms ook echt grof in de mond worden.
Ja.
De tussendoor. Maar dat een soort kopingsmechanisme is.
Ja. Ja.
En dat je zag dat ze toch wel heel erg rustig konden blijven. Maar wel ondertussen, als mensen zouden kijken van buiten van wat gebeurt er, dat ze dacht van jeetje.
Ja. Nee, klopt. Ja, nee, ik heb daar. En ik moet wel lachen. Ook dat lees je natuurlijk niet terug in die scriptie. Maar ik ging dit resultatenhoofdstuk, hoofdstuk 4. Ik moet hem even met je delen, want dan kunnen de luisteraars hem ook gewoon lezen. Ja. Dat lijkt me wel handig. Maar hoofdstuk 4, dat is dat etnografisch veldonderzoek. Dat is heel uitgebreid beschreven, zeg maar. En ik weet nog goed dat ik dat hoofdstuk 4 had ik afgeschreven. En die leverde ik in bij mijn begeleider op de Universiteit Utrecht. En die zei, Dennis, je moet ook schrijven over XAI. En niet alleen maar over hoe de professionals met elkaar omgaan, weet je. Want ik was zo onder de indruk, omdat ik zelf al 3 jaar uit was, hoe bizar die gasten met elkaar communiceren. Ik was een beetje, ik had een beetje kantoormentaliteit gekregen, weet je wel.
Ja.
Weet je, echt zo'n sukkel.
Ja.
En dan kom je weer tussen die professionals. Ja, die zijn gewoon keihard. Weet je, we hadden het net over hoe noem je dat, agressiviteit over de telefoon. Ja, er hing er één verpleegkundig meldkamer, die hing dan op. En die zei van, ja, ik krijg het even lekker de tyfus.
Ja,
ja, weet je,
logisch toch? Ik bedoel,
ja, sorry voor mijn woorden, maar dat is ook heel logisch. Maar en dat ging maar door soms. Ja. Het was echt soms bij de beesten af. Maar als je daar zit, dan snap je het. Want ze hebben dat nodig. Nou, je weet ook, op de auto heb je het af en toe. Daar heb je een gesprek in de koffiekamer, moet je nooit opnemen.
Nee.
Moet je niet doen.
moet je niet doen. Nee, en dat, en ja, die humorkant. En soms, dat snap ik wel. Hoor. En sommige managers snappen dat ook niet.
Nee.
Snappen dat iets weer niet kan. En dan,
Nee, gewoon lekker in de koffiekamer, deurtje dicht trekken en lekker stoom afblazen.
Ja, er is trouwens ook wetenschappelijk onderzoek over geweest. Humor, wat dat doet voor de mensen.
Nou, dat geloof ik graag.
Nou, ik weet ook, begaafde ondernemers, die hebben ook een bepaalde soort.
Zo.
Beetje een dode humor, denk ik.
Ja, nou ja, maar dat is
zwarte wel humor.
Klopt. Ja. Je ziet het ook wel.
Dat is toch mooi.
Ja.
We hebben eigenlijk al heel veel besproken. Wat zie jij nou? Want ik ben daar wel eens mee bezig. Want kijk, er komt steeds meer AI. En ook bij de afdeling opleiden waar ik zit, dacht ik later ook van, joh, er is nu een manier om eigenlijk heel snel toetsvragen te maken. Ja, mijn creativiteit wordt er minder door, maar het scheelt me wel heel veel tijd.
Ja.
Als ik iets invoer en zeg, joh, maak je toetsvragen van. En ik controleer het. En zijn nou eigenlijk wel goede toetsvragen ook.
Ja.
Dus ik ben er ook wel zelf mee bezig. Van, joh, hoe kun je dat inzetten? En ik weet dat bijvoorbeeld zo'n podcast-app, hè, dat je gefilmd wordt en je ondertiteling komt erin. Daar ga ik ook eventjes in investeren.
Ja.
Wat denk jij dat er nog meer in de ambulancebranche gaat komen qua AI?
Zo. In de ambulancebranche, ja, ik heb hoop. En ik weet niet wat er gaat komen, want dat weten de ontwikkelaars beter dan ik. En ook de innovatiekanjers binnen onze sector, die weten dat veel beter dan ik. Maar ik heb hoop dat in ieder geval alles wat ontwikkeld wordt aan AI voor onze sector, dan even specifiek ambulance sector, dat het de professionals verlicht en hen in staat stelt om, en dan moet ik het een beetje, ik zeg het ook gewoon zoals ik het denk nu in mijn hoofd, maar dat zij meer tijd krijgen voor echt nuttige dingen.
Ja.
En dan kijk ik bijvoorbeeld naar hoeveel wij moeten rapporteren als ambulanceverpleegkundige. Veel vinkjes zetten, veel tekst schrijven. En ik had toevallig vanmorgen was ik op ambulancepost in Almere. En toen had ik het ook gewoon even ook zo'n gesprekje als wat ik nu met jou heb. Over van wat zouden we eigenlijk willen zien. En ik zou het wel heel fijn vinden om gewoon een chatbot in de huiskamer te zetten bij een patiënt. En die patiënt om toestemming te vragen van vindt u het goed dat ik mijn rapportagetool tussen ons inzet. En ik neem die anamnese af bij die patiënt. Ik doe onderzoek. Die chatbot die luistert mee. Die voert alles in mijn elektronisch patiëntendossier. Op tractieniveau. En ik hoef alleen maar te controleren of het klopt. en mijn auscultatiegeluiden zelf even in te voeren, want daar kan hij niet in meeluisteren. Ja, en voor de rest inderdaad mijn vitale parameters, die worden sowieso al overgepompt. Ja, en dan ben ik klaar. Ja. En dan kan ik straks sneller een status 5 geven. Heeft die verpleegkundig meldkamercentralist heeft weer sneller een ambulance beschikbaar. Dan is AI echt complementair aan het primair proces. En zo sluit ik ook die scriptie ook af. Van wij moeten als ambulancesector ook gewoon. Kijk, het doel is de beste ambulancezorg van de wereld verlenen. Eigenlijk is dat het algemene doel, toch? Snel te plaatsen, kwalitatief personeel, et cetera, bla bla bla. En AI of XAI moet daar complementair aan zijn en niet andersom. En we hebben wel eens van die gadget freaks, die hebben we ook in de sector. Ja, dat is allemaal heel leuk, maar het moet complementair zijn aan het doel en anders niet. Dus als jij mij, nog even terug op jouw vraag, van ja, wat zie jij gebeuren? Daar kan ik je niet op antwoorden, Ivo. Maar ik hoop dat men wel deze mindset hebt, zoals ik hem nu omschrijf. Complementair zijn aan de algemene doelstelling.
Ja, zelf heb ik wel eens bedacht van, nou dat zie je nu eigenlijk al, hè. Maar gewoon je ECG. Vind je de LifePack, die krijg je gewoon een analyse uit. Dat is ook een soort ritme. Ja. Alleen dat is een voorgeprogrammeerd. Dat is niet AI, want dat wordt niet door data bijgedaan.
Maar die statisch.
Ik denk dat het in de toekomst meegenomen gaat worden. Ja. Je ziet het al bij mensen met bloeding in het hoofd, EEG maken.
Klopt.
Dat je gaat kijken van oké, een advies krijgt naar welk ziekenhuis zou je moeten.
Ja.
Is het een infarct of een bloeding?
Klopt.
Ik denk dat je daarin gaat.
In besluitvorming. Ja, in besluitvormingsprocessen ook. Zeg maar achter de voordeur van onze waar jij dan komt. Jij noemt nu ECG's. Wij krijgen nieuwe monitoren. Daar zit inderdaad zo'n algoritme in die vanuit 10 leads kijkt hij al naar 20 leads. Dus dat maakt hij dan zelf. En dan converteert hij dat weer naar een database. En dat doet hij echt machine learning algoritme. Gaat hij kijken van zitten we hier niet tegen een dynamisch ECG aan te kijken. STEMI of zijn de spitse T-toppen. Ruikt dat naar inderdaad infusering. Wat je als verpleegkundige niet zo snel kan zien. Of zijn het de Q's die toenemen. Of ik noem even wat hoor. Ja. Wat voorbeelden. En dat komt bij ons al volgende maand. Volgens mij wordt het al geïmplementeerd, dat device. En nogmaals, dat prevaleert niet boven het beoordelingsvermogen van de ambulance professional. Maar het is er complementair aan. Van kijk. Misschien is het toch wel hoe noem je dat, hartinfarct.
Ja, check nog eventjes dit of dit.
Check nog even. En ik had toevallig, dat was van de week ook, had ik ook over AI weer. Ja, het is vreselijk. Ik kan het woord ook bijna niet meer horen, AI. Maar toen had ik weer mijn andere collega over. En die zei ook van, die stelde een beetje dezelfde vraag. Ik zeg, ik zou eigenlijk wel op de ambu willen dat je bijvoorbeeld hulp krijgt bijvoorbeeld bij je diagnoseproces. Als jij een patiënt krijgt en je doet je primaire triage en daar komt eigenlijk niet zo heel veel schokkends uit. En je doet je secundaire triage, dus je lichamelijk onderzoek enzovoort. En jij komt bij die bijken uit en jij observeert daar wat en je doet die medicatielijst erbij. En dat je eigenlijk gewoon die in één oogopslag bijvoorbeeld kan converteren naar een chatbot of weet ik veel wat, naar een device. En dat het device eigenlijk alle witte vlekken bij jou als professional, een witte vlek in je hoofd, iets wat je niet weet.
Je blinde vlekken.
Dat je die inzichtelijk maakt.
Nou, je krijgt dan natuurlijk het nieuwe is al, je redeneert toe, wat je in je dat zou je dan in AI willen hebben eigenlijk. Hè? Dat je een rode vlag, dat je bijvoorbeeld intoets, iemand heeft hoofdpijn en dat je dan meteen krijgt, pok, denk aan daar en daaraan.
Exact.
Dat je die wegvinkt en dat je een soort redeneertool hebt.
Ja, dat. Precies dat, want wij leerden vroeger op de. Ja, vroeger, nu klinken we echt als oude mannen, maar we zijn nog super jong. Ik zit naar je te kijken, maar je ziet er nog super jong uit die vraag. Maar toen wij opgeleid werden, begin jaren 10 dan toen werd ons echt geleerd van oké, als je iemand met hoofdpijn hebt, dan werd mij echt geleerd, kijk naar je MDT, daar zie je hoofdpijn en ga dan nu al voor jezelf checken waar je straks je patiënt op gaat controleren bijvoorbeeld of zo, weet je wel. Echt de afschalingsdiagnostiek zoals we leren op de ambu.
Ja,
en dat vind ik, dat zou aan je complementair moeten zijn. Echter zie ik het nog niet gebeuren met de huidige devices, want je hebt gewoon gore handschoenen, moet je zo'n iPad aanpakken, het is helemaal heel smerig, maar verzin er iets op.
Nou, dat ga je natuurlijk krijgen. Trouwens, op de meldkamer weet ik ook al dat er AI meeluistert met melding en eigenlijk sneller een reanimatie eruit haalt dan een centralist. op basis van achtergrondgeluid, paniek, hoogte van stem, dat soort dingen.
Ja.
En het is volgens mij schandalig duur, maar het werkt wel goed. Ja. Dus ik weet dat de meldkamers zijn dat zo'n ding meeluistert.
Ja, wat goed. Ja, en het, ik moedig het alleen maar aan. Ik geef nog één rode vlag, denk ik wel. En dat leren we in de bestuurskunde. Je moet altijd kijken van... beschikt het niet over bepaalde discriminatoire factoren.
Ja.
Discriminatoire factoren moet ik het noemen. En dan bedoel ik niet over ras of over seks of wat dan ook. Maar ik bedoel gewoon puur algoritmisch ook. Van dat je niet, dat je niet dingen over het hoofd gaat zien, bijvoorbeeld. Ja. En je leest ook in de inleiding van mijn scriptie over bijvoorbeeld dat de politie het gebruikt bij het voorspellen van misdaad. Dat op een gegeven moment politieauto's alleen maar in bepaalde wijken gaan rondrijden. Ja, dat moet niet de bedoeling zijn, weet je. Dus je moet ook wel echt kijken naar de ethiek. En zijn wij nog steeds... Zijn we nog wel goed bezig met z'n allen? Die vraag moet je regelmatig stellen.
Ja. En dat is denk ik ook het moeilijke, dat de burger eigenlijk... jij gebruikt er een mooi woord voor. Iets met die bureaucraat die...
Ja, street level bureaucrats.
Dat zijn wij toch gewoon?
Ja, dat zijn jullie.
Dat vind ik zo'n leuk woord. Want ik
street level bureaucrats.
Ja. Dat zijn wij gewoon, het kloontje.
Ja, nee, echt niet. Ik zou niet durven. Nee, maar weet je, kijk hiervoor. Zodra het interessant wordt, gaan we Engels praten. Nee, street level bureaucrats is eigenlijk een begrip. Ja, dat wordt gewoon gebruikt in die bestuurskunde. Dus ik ontkwam er ook niet aan. Dat zijn eigenlijk de professionals met een, ja, hoe moet ik zeggen, met best wel veel autonomie. Politieagenten, maatschappelijk werkers, psychologen, nou, jullie als ambulanceverpleegkundigen, meldkamercentralisten. Maar die toch altijd gebonden zijn aan overheidsbeleid.
Ja.
Hè, of beleid vanuit je RAV of wat dan ook. En ze noemen dat ook wel die autonomie discretionaire ruimte. Dus je hebt heel veel bewegingsvrijheid. Als jij op een melding afgaat, bepaal je eigenlijk wat er gebeurt, hè, vanuit jouw professionele kader. Nou, in die street level bureaucrats staan altijd een beetje op gespannen voet. Hadden we het trouwens net ook nog over. Een beetje met management, beleid en met hun eigen professionele overtuigingen. En dat is heel interessant. Er is heel veel onderzoek ook naar gedaan. Google hem maar een keer.
Dat is wel vet. Kan ik toch nog gaan rappen? Ik kom er ook van de street.
Sowieso, ja. Klopt.
Hey gastje, ik kom hier ook van de street. Ik ben street level bureaucrat. En,
precies. Fantastisch.
Binnenkort een rap over.
Ja.
Hartstikke mooi. Ik vond het echt een super interessant onderwerp. Dank je wel. Ik had er echt nooit aan gedacht om dit ooit te bespreken in de podcast. Maar dat kan wel sneller dan ik verwacht eigenlijk dan.
Ja, leuk man.
Leuk dat je dit gedaan hebt. Veel bewondering voor dat stuk. En we gaan even kijken of ik het kan delen op de een of andere manier. Misschien dat ik het op mijn website zet.
Ja.
Het stuk, ja, dat ga ik doen.
Ja,
dus
leuk.
Ben je echt geïnteresseerd hieraan, dan kan je naar www.ambulancedepodcast.nl. En daar ga ik hem al van tevoren neerzetten. Zodat je me, dat ga ik niet vanaf Thailand doen, dan ga ik dat nu doen, maar je hoort het nu pas, dus hij staat er al op. Dan ga ik hem neerzetten, dus ambulancedepodcast.nl en zoek even deze aflevering op en dan zet ik daaronder het stuk. Ja, dat ga ik doen.
Leuk.
Voor de mensen die mij willen volgen, Ambulance de Podcast op Instagram kan je me volgen, contact opnemen via dus ook de site. En voor de rest lekker liken, delen, vinkjes geven. Recensies schrijven is allemaal mooi, want dan ben ik makkelijker vindbaar voor de mensen die het leuk vinden om wat meer te weten over de ambulancebranche.
Ja, leuk. Leuk Ivo. Je doet dat goed, man. Je hebt al heel veel uitzendingen gemaakt.
Ja, inmiddels al best wel wat, ja. Ah, ik zou echt eigenlijk wekelijks willen, maar dat is dus echt niet mogelijk.
Nee, je moet ook nog street level bureaucrat zijn.
Dat moet ik ook nog zijn. Ja. En ook thuis en zo. En je ziet het, ik zit nu in Thailand. Dus het is, ik ben hartstikke druk met de hele maand strandvakantie.
Oh, lekker, man.
Heerlijk, hè?
Ja.
Ja. Maar als ik weer terug ben, ga ik gewoon weer lekker verder. En er staan alweer afleveringen, want ik had al een hele lijst die ik moet afwerken. Jongens, ik doe het allemaal tussendoor, maar het lukt wel.
Ja, goed bezig, kerel.
Dennis, dank je wel.
Jij bedankt.
Ik hoop, wie weet ben je ooit mijn directeur in de toekomst.
Ja, ik moet nog meer belegen worden, hoor ik. Dus het duurt nog even.
Dank je wel voor deze, voor dit onderwerp en tot de volgende keer allemaal.
Is goed. Rustig aan, kerel.
Dank je wel. Hoi, hoi.